Goedemorgen. Wij zingen dadelijk onder andere de litanie van de transmissie, één van de twee litanieën. En wel de transmissie, de litanie van de transmissie van de vrouwen. Daar zal ik iets over vertellen. Allereerst de formulering zoals die begint. En de transmissie, wat dat ook is, hè? Want daar kun je je allerlei voorstellingen van maken en ze hebben allemaal betekenis. En elke traditie is er ook anders en nogmaals, het heeft allemaal zijn eigen waarde. Vergelijk het niet, maar daar staat de regel bij die zich in de transmissie, wier namen in de vergetelheid geraakt zijn. Maar die zich toch in wijde kringen ontvouwt. Het lijkt een beetje tegenstrijdig, want dan beginnen we meteen met een aantal namen op te noemen. En toch is het waar. Er is, zoals bijvoorbeeld de lineage van onze eigen richting dan, van Te Ching en zijn leraar Panchang enzovoorts, dat is redelijk bekend. Het is nooit helemaal bekend van geen één richting. Het is een beetje in het verleden al gereconstrueerd. En met vaak sprongen erbij. Maar van de vrouwen, de vrouwelijke lineage, is dat helemaal. Er bestaan natuurlijk in China, in Korea en Japan vrouwenkloosters, die hebben hun eigen lineage. Maar dat is niet deze. En ik wil dus vertellen hoe ik aan deze kom. De aanleiding. Louise, je moet maar helpen als ik het goed vertel. Want het heeft met dat beeld te maken hier, hè? Maar het ik ontdekte toen ik zocht naar naar een vorm om die deze litanie in te voeren, want in de meeste tradities hier in het Westen zeker gebeurt dat niet. Het is de normale lijn altijd van Boeddha en Linchi, Dogen enzovoorts. En, maar ik wilde daar, om wat voor redenen dan ook, ik wilde graag dat daar ook een vrouwelijke lineage kwam. Ik kende een aantal namen, een paar, meer niet. En ik heb die een keer gevonden, bij toeval, in een boek dat naderhand ook gepubliceerd is, misschien zelfs in het Nederlands. En van Beata Grant. Maar ik weet het niet meer zeker. En dat gaat over vrouwelijke gestalten in de Chan-traditie. Maar niet volgens een lineage. Gewoon maar lukraak eruit geplukt. Figuren die in het verleden vaak tegen de stroom van de tijd in. En vaak met grote moeilijkheden hun weg gevonden hebben in het boeddhisme. Wat, sorry, zoals elke religie behoorlijk patriarchaal was. Denk maar aan het boek van Rita Gross daarover, boeddhisme after patriarchy, en wat altijd nog, wat eigenlijk toch pas in onze tijd zo begint. En die namen van die vrouwen die vaak een heel moeilijk leven hadden, helemaal niet wat wij verwachten. Hè? Wij hebben natuurlijk voorstellingen, die vrouwelijke, allemaal heilige, mooie gewaden aan, kaal geschoren, maar hun verleden was vaak nogal pittig. Er waren prostituees bij, die een ommekeer meemaakten. Er waren vagebonden bij, zwerfsters. Er waren huismoeders bij die een groot gezin gehad hadden. Er waren kinderen bij die weggelopen zijn van huis. Om wat voor redenen dan ook. En sommigen die wegliepen om naar een klooster te gaan. En grote tegenwerking kregen. Grote tegenwerking. En die namen, die zijn zo een beetje dus bij elkaar gebracht. Maar is er nou een litanie? Bestaat er een litanie en hoe doe je dat? En toen ontdekte ik dat in San Francisco Zen-klooster van Shinryu Suzuki, in een van de kloosters, ik dacht dat het in Green Gulch was, waar ik ook een tijd een paar maanden was, daar was een vrouwelijke abdis, Linda Kutz. En die had in haar eigen Japanse richting een aantal namen gedaan. En ik heb haar geschreven. En van haar heb ik dus die inleiding van die zich in wijde kringen ontvouwt, waarvan eigenlijk de meeste namen onbekend zijn. U moet het maar zien, af en toe duikt er zo eentje op uit de geschiedenis, door onderzoek, door onder andere die Beata Krent die zich verdiept heeft en historisch het nagegaan is, anders hadden wij het niet eens geweten. En daarom is het zo belangrijk dat ze toch genoemd worden. Het is sowieso al een wonder, dat is een, wat wij vaak vergeten, ik ook, dat iets als boeddhisme of de Joods-christelijke traditie 25 jaar lang bestaat en levend gebleven is. Zo, en zich vertakt en vernieuwt op allerlei manieren. Ook in de toekomst zal het zich vernieuwen. En dat wij dat herdenken en dat we dat doorgeven en dat er in die groei, in dat levend gebleven zijn, altijd mensen zijn die daar een sleutelfiguur speelden of die daar een extra uitdrukking aan gaven. Maar u moet het vooral zien als iets waar we allemaal bij betrokken zijn. Wij doen dit allemaal, dit doorgeven. Naast de officiële transmissie die ook zijn waarde heeft, wij doen dit allemaal. En als wij de litanie zingen, en dat eindigt met Dasho, Dasho, hè, ik weet niet hoe je het in het Chinees precies uitspreekt, de grote leraar of grote lerares achter alle namen. Het is trouwens iets wat alleen maar gezegd kan worden als je overleden bent. Maar dat Dasho is eigenlijk belangrijker dan de namen. Dat is de namen, je zou kunnen zeggen, dat is, het is allemaal die ene onuitsprekelijke Boeddha-natuur of Kuan Yin-natuur, of voor mij nog mooier, wat wij zingen in de hymne aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid. Moeder en oergrond van al wat is. Ondoorgrondelijke stilte die niets wat gehindert. Moeder van de Boeddha's en de Bodhisattva's. Uit die grond ontstaat wat een keer, wat in de traditie prachtig verwoord is. En wat mij altijd trof in de kloosters waar ik kwam, ik heb het dan in het Engels gehoord, daar werd aan het einde van het zingen van de sutra's ook altijd, behalve voor boeddha's, bodhisattva's en de wijsheid voorbij alle wijsheid, werd ook hulde gebracht aan, en dat heette de golden bell that rings but once. De gouden gong die maar één keer slaat. Dat is een prachtig symbool voor iets wat eigenlijk boven tijd en ruimte gebeurt, net als de oorspronkelijke gelofte van Kuan Yin of Omitofo, Amida Buddha, de voortijdelijke gelofte. En zo is het als het geluid van een gong voortijdelijk dat heel het universum doordringt en dat ons oproept, en dat ons wakker houdt. En al zo lang, vanaf prehistorische tijden. Ik vind dat een prachtig beeld en ik vind dat dat uitgedrukt wordt in dat, als we dat refrein zingen, is dat refrein iets waar al die andere namen in liggen gebed. Waar die in aan opbloeien. Ja, dat is voor mij hetzelfde als die gouden gong die eenmaal klinkt en eigenlijk altijd klinkt. Want het is ook in de tijd. En het is ook verdeeld. En het is tegelijk eenmalig. Eenmalig. Ja. Boven ruimte en tijd. Wat we ons nooit kunnen voorstellen. En ik kan niet anders dan het altijd nogmaals verbinden met dat begrip voortijdelijk van de gelofte. Het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen van één en hetzelfde. En dan wat vrouwentransmissie betreft. Ik heb Anne-André transmissie gegeven, maar ik heb het ook gegeven aan Bieke van de Kerkhoven. Die kan er nu niet bij zijn. Ze is er natuurlijk in ons hart toch bij. Ik vind het heel mooi, dat pet op de tafel. Ze zat altijd bij ons aan tafel. Dan kon ze niet meer drinken. En dan dronk ze uit een rietje. En Pet heeft die rietjes dan nog keurig voor haar neergelegd. En als ze dit ook hoort, Bieke, ze is erbij. Ze is erbij. Die wil ik gedenken. Maar ook al die anderen. En ook alle die niet genoemd worden, die onbekend zijn. Soms zou je kunnen denken, dat is een prachtig begrip, dat die transmissie iets is als het web van Indra. De Avatamsaka Sutra, dat is een soort onderlinge verbondenheid van allemaal, zeg maar allemaal spiegeltjes, allemaal lichtjes. Als één ergens een lichtje ontspringt, weerkaatst het overal. Ik heb denk ik ook in deze sessie al een keer verteld dat het mooiste beeld blijft voor mij, de kleine prins van de Saint-Exupéry. Waar hij beschrijft dat dat prinsje dan zegt, als je naar de hemel kijkt in de nacht en je ziet een sterretje weerkaatsen, weet dan dat het overal weerkaatst. Net zoals dat het in jou rinkelt, een belletje, of in jou een lichtje brandt, een vlammetje, het weerkaatst in het hele universum. En dat is wat dat web van Indra uitdrukt. Het is één beeld. Dat is de transmissie die wij allemaal aan elkaar en aan heel de werkelijkheid doorgeven. Gelukkig zonder het te weten. En zonder het ons bewust te zijn. En zonder het een naam te geven. En daarnaast staan we midden in de geschiedenis, in de tijd. En hebben wij ook die gewone historische litanie van al die vrouwen. Ik heb één heel mooi voorbeeld van wat transmissie is. Geschreven door een auteur. Ik heb hem denk ik alles genoemd, maar ik zal het verhaal weer noemen. Het blijft voor mij een mooi verhaal. Ik heb zelfs Pat een keer gevraagd. Een van de eerste keren dat ik Pat ontmoette. Pat, daar moet je een film van maken. Weet je het nog, Pat?
Nee.
Kom je dadelijk even op mijn kantoortje. Ja. Wel, het is van Chesterton. U kent Chesterton, al die detective verhalen, Father Brown. Kent iemand dat niet? Er zijn heel veel films. Hij schrijft over een priester die ook detective, Father Brown. Maar Chesterton heeft een prachtig werk geschreven over wat religie is. Dat heet orthodoxie. Hij was katholiek. Maar hij was een zeer open en vrijzinnig katholiek. Hij was eigenlijk een boeddhistische katholiek, zou je kunnen zeggen. Het was zo open en zijn godsbeeld is zo totaal anders. En daar schrijft hij iets over. En ook over transmissie in zijn verschillende verhalen en in die roman De Man Die Donderdag Was. Maar allereerst één keer over transmissie. Eén van zijn verhalen gaat over een wereld waar bewust het religieuze wordt uitgeroeid. Bewust. Misschien heeft hij gedacht aan de toenmalige Sovjet-Unie, ik weet het niet. Dat kan eigenlijk nog, ja, dat kan wel. En uiteindelijk is het zover. Niemand gelooft meer. En die dictator, die heeft zijn doel bereikt. Maar als karikatuur van wat religie is, heeft hij één gelovige mens laten lopen om hem te bespotten. Die door iedereen bespot wordt. Daar loopt de laatste gelovige. En hij weet, als die laatste gelovige sterft, dat zal mijn grote triomf zijn. Dus als die laatste gelovige sterft, dan laat hij zich roepen en hij zegt, ik wil in de ogen kijken van de laatste mens, waar de laatste vonk van het religieuze definitief uit de geschiedenis van de mensheid verdwijnt. En zij kijken elkaar aan en hij ziet zo zijn laatste ademhalingen en hij ziet die blik en dan sterft hij. En op dat moment gebeurt er iets met hem. Hij vouwt zijn handen. Hij zegent die man. En hij verdwijnt in de nacht. Dat is transmissie. Onverwachts. Tegen alles in. Tegen alle evidenties in. Bij iemand waar je het niet van verwacht. Het is natuurlijk een verhaal. Hij verdwijnt in de nacht. Er is opnieuw één enkel iemand die het leven houdt. Misschien zijn er tijden dat het altijd maar enkelingen zijn die het levend houden. Maar een heel mooi aspect van het verhaal vind, wat hij ook laat merken. Uiteindelijk zijn wij in sommige periodes in ons leven waar wij die ontdekking doen. Waar het echt omkeert. Waar het omkeert, dat is niet voor niets een revolution of the fundaments. Is dat een ervaring of je soms helemaal alleen staat tegenover heel het universum. Of alles een andere kant uitwijst. Dat heeft ook te maken met het feit dat wij niet opgeroepen worden om zen-boeddhist te worden of wat dan ook. Maar om dat unieke uit te drukken wat nooit in het hele universum iemand anders heeft uitgedrukt. En eigenlijk is dat de diepste transmissie. Dat is wat mensen tot mensen maakt die iets doorgeven. Dat is het. En daar heeft hij een prachtig verhaal over geschreven. En dat heet De Man Die Donderdag Was. Maar ik vind het een prachtig verhaal om te vertellen. Het is een soort detective die eindigt met een mystiek einde. En nogmaals, Pat, luister goed. Want misschien kun je nou op een idee komen uit de schitterende film. Ja, kent iemand dat verhaal? Ja, van vroeger, ja. Heb je het van mij of heb je het gelezen al?
Nee.
Oké. Nou, het is een hele gekke titel. Het speelt in een tijd, misschien ergens in Engeland, dat wat voor Chesterton als overtuigd christen, maar heel vrijzinnig, het grootste gevaar was. Een wereld waarin alles ontkend wordt, waarin het een totale anarchie zou heersen. Totale anarchie. De kosmische dood van de mensheid. De dood van de ziel van de mensheid. En degene die dat anarchisme bestrijdt in zijn roman, dat is een politiecommissaris. Een politiecommissaris die zit in een kamer. Hij zit meestal met de rug naar je toe als je met hem praat. En daar komt iemand een keer die kamer binnen, donderdag, die een politieagent ook, die het bestrijdt en die zegt: ik weet niet of het ons lukt, die bestrijding. Wij zullen iets anders moeten doen. Wij zullen het niet alleen moeten bestrijden, we zullen moeten infiltreren. Ja, zegt de hoofd van de politie. Maar het is een levensgevaarlijke opdracht. Het is een bijna bovenmenselijke opdracht. Je staat zo totaal tegenover heel een werkelijkheid. Maar als je het wil, ik geef je mijn zegen. Infiltreer bij de anarchisten. En dat doet hij. En langzamerhand komt hij in die kringen van de anarchisten. Komt hij, zonder dat hij het eigenlijk wil, komt hij zo naar boven drijven in de hoge raad van de anarchisten. Dat zijn 7 mensen. En die hebben allemaal een pseudoniem. Niemand kent de werkelijke naam van die ander. Pas op het einde hoor je daar iets van. Maar hij is dan donderdag. En soms komen ze bijeen en bespreken ze wat ze gaan doen. Aanslagen en alles. Op een geheime plaats. En dat is beschreven ergens op een balkon in een onbekend hotel. Zitten ze daar maandag tot en met zaterdag. En dan wachten ze op zondag. En eindelijk komt zondag er ook aan. Een zwaar gebouwde man waar je helemaal niet zou verwachten dat hij een top anarchist is. Want hij is goed lachs en met een glas wijn geloof ik en een sigaar. En het eerste wat hij vraagt: en zijn er al aanslagen gepleegd en zo? Zijn er al dingen? Dat... En dan zegt hij ineens: er is een verrader onder ons. En die moet terechtgesteld worden. Nu. Als donderdag weet, het is afgelopen. En de hele tijd is het stil, dan zegt hij dat nog een keer. Er is een verrader. En hij zal moeten sterven. Maar, zegt hij, ik geef hem een voorsprong. 1 dag. Daarna begint de jacht op hem. En dan wijst hij hem aan. En dan wijst hij maandag aan. Hij wijst maandag aan. En dan zegt hij: de vergadering is opgebroken, volgende week verder. Iedereen gaat naar huis. Donderdag weet niet wat hij heeft. En die zoekt die maandag op. En dan praat hij met maandag en dan zegt hij: dat blijkt ook een geïnfiltreerde agent te zijn. Ze zijn met z'n tweeën van de 7. En in de loop van de roman ontdekken ze, maar dat is met een hele strijd en met doodsangst en niet meer weten. Ze hebben steeds het gevoel dat ze bijna alleen zijn, maar uiteindelijk ontdekken ze dat ze allemaal stuk voor stuk geïnfiltreerde agenten zijn. De hoogste raad van de anarchisten. Is dat niet prachtig? Maar je moet het je ook meteen maar voorstellen. De werkelijkheid is zo oneindig complex. Maar ze weten alleen nog niet, ja, die zondag. En op een keer vertellen ze dat tegen zondag, dat ze hem ontmaskerd hebben en dat ze hem nu te pakken hebben. En nou, hij lacht en ineens springt hij over het balkon en dan rent hij weg. En dan, hoe dat mogelijk is, is het prachtig beschreven. Want ze zien hem wegrennen, ze ziet die zware figuur lopen. Maar het is, iedereen ziet hem op een eigen manier. Ze zien zijn gezicht naar achteren kijken met een grote grijnslach, terwijl hij daar holt. En eigenlijk verdwijnt hij in een ballon. En die ballon verdwijnt ook weer in de verte, aan het einde van een horizon. En soms zie je s'avonds zo'n ballonnen drijven, hè, als de zon ondergaat. Weet je, en ik moet daar altijd aan denken. Ja. En dan landt hij daar ergens en zij gaan op zoek en eindelijk vinden ze. Er is een heel groot terrein. En dan worden ze tot hun grote verbazing alle 6 opgewacht. Opgewacht en in koetsen verder gereden. Ze weten niet meer waar naartoe, ze geven het maar over. Dus, en in die koetsen komen ze bij een plek waar een soort groot tuinfeest is van de hele mensheid. Het zingen en alles en verkleedpartijen. Dus het is prachtig. En zij krijgen ook kleden aan. He, maandag krijgt het kleed aan van de eerste dag van de schepping, dat het licht van het donker gescheiden wordt. Fluweelzwart en zilverwit. En dinsdag, dat is dan de sterren en de hemel op een diep donkerblauwe achtergrond. En woensdag, dat zijn de eerste vogels en zo, en de eerste de zeedieren. En allemaal tot en met zaterdag. Dat de mens, met prachtige gestalten van heraldieke mensenfiguren daarop. En dan is het wel tussen daar. En worden ze naar tronen gebracht. En dan krijgen ze allemaal hun eigen troon. En ze weten gewoon niet hoe ze het hebben. En ze zitten maar een beetje te kijken. Wat doen we hier? Wat is hier aan de hand? En er is één troon leeg. En dan komt zondag. En dat blijkt die hoofdcommissaris van politie te zijn. Die tegelijkertijd het hoofd van de anarchisten was. Denk een beetje aan wat wij ook altijd zeggen van in die tekst van de Sandokai over donker en licht. Hè? En over de eenheid en tegelijkertijd niet één zijn van alles. Hè? In het donker is alles één, in het licht is alles gescheiden. Enzovoorts. En elk van de 10.000 dingen heeft haar eigen waarde. Dat is vooral wat naar voren komt. Maar ineens komt daar zondag in het wit gekleed en die zwijgt. En die zwijgt. En dan komt, dat is het meest aangrijpende, op het einde heel die klacht van die 7 mensen. Wat is er met ons gebeurd? Waarom is er zo'n spel met ons gebeurd? Waarom heeft u uzelf eerst laten zien als het meest negatieve en nu aan het donkere? Heeft u ooit beseft hoe wij geleden hebben? Hoe wij geleden hebben, verscheurd waren, het niet meer wisten, radeloos, vertwijfeld, angstig. Alles waar de litanie van Kuan Yin over gaat. En dan zwijgt hij. En dan verdwaalt, het beeld vervaagt ineens helemaal. En het laatste wat ze horen is een stem die zegt: kunt gij de beker drinken die ik gedronken heb? Het is een wonderlijke regel, want normaal wordt dat toegeschreven aan Christus. Maar Chesterton schrijft het toe aan de hele goddelijke werkelijkheid. En daarin komt hij dicht bij wat Massou Abbe, dat is nog mijn eerste zenleraar, schrijft. In de ontdekking van de ontmoeting met het christendom is dat precies voor hem de grootste mystieke openbaring geweest. Hij schrijft een boek dat heet The Emptying God. God die zichzelf zo totaal ontledigt. Hij neemt wat afstand van het christelijke standpunt dat het alleen de zoon is die leidt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad. Hij herhaalt steeds deze woorden van Paulus. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn één geboren zoon mens liet worden, liet lijden en sterven, opdat velen met hem verlost worden. Maar, zegt hij, voor mij als boeddhist is de bodhisattva, alle bodhisattva's in de gestalte van Kuan Yin voor ons vooral, is heel de godheid die zijn godheid aflegt, emptying itself, zichzelf ontledigt. Tot in deze schepping, tot in het meest donkere en het meest verlorene en het meest diepe. En op dat niet velen, maar op dat alle gered worden. En op dat moment, ik heb het al eens verteld, ik was daarbij toen ik dat de eerste keer vertelde op een conferentie in Brussel. Omdat die uitgedaagd werd dus een christelijke tekst erbij te noemen, nam hij die tekst van Paulus. En toen vroeg een theoloog aan hem, maar in het christendom is het altijd die afdaling. God werd mens en had deel aan alle menselijkheid, aan alle lijden, aan angst, aan twijfel, de hof van Gethsemane. Maar hij had geen deel aan onze mislukking, aan ons falen, aan onze morele verwording en verlorenheid. Hoe is dat voor een boeddhist? En toen zei hij, na een lange stilte, in het boeddhisme is de afdaling van de bodhisattva zo diep dat zij ook deelt in de diepste mislukking en verwording en donkerte, opdat alles, ook het meest duistere, gered zou worden. En dat vind ik wat in die roman op een eigen manier zo tot uitdrukking komt. Wat deze gestalte die donker en licht is, eigenlijk doet, waarbij hij lijkt of hij zichzelf bestrijdt, maar waarbij het laatste woord is, die grenzeloze verzoening die je daar ziet in die lichtende gestalte. Voor mij, daar moet ik mee eindigen, omdat het verhaal over de litanie van de vrouwen gaat, zijn deze zeven gestalten die voor mij, pet als je er ooit een film over maakt, dan over zeven vrouwen, hè? Maandag tot en met zaterdag, vrouwen. Want die worden verwaarloosd in het boeddhisme, nogmaals. En laat ze dan absoluut een uitdrukking zijn van dat grote web van Indra, maar allereerst ook van de transmissie in de vrouwelijke lijn, die zich in wijde kringen ontvouwt. Eigenlijk is elke transmissie die zich in wijde kringen ontvouwt. En eigenlijk is literatuur, daar blijf ik bij, altijd een manier om het dichter bij de levende ervaring te brengen. Het is geschreven vanuit de eigen wanhoop van Chesterton en vanuit zijn eigen ommekeer. Wij gaan terug de stilte in.